Ja, compenseren. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Misschien heb je er wel eens zorgen over gemaakt. Ik hoor het best wel vaak. Hè, op mijn paard compenseert. En dat is niet goed. En daarom wil ik je in deze aflevering iets meer vertellen over hoe ik tegen compensatie aankijk. Dus welkom bij de 34e aflevering van de Paardenfeest podcast. Waarin ik je tips en inspiratie geef om jouw paard lekker in zijn vel te krijgen. En vooral natuurlijk ook te houden. Mocht je denken, Jolien, je klinkt een klein beetje blabberd. Dat klopt, want iedereen loopt. Het is nu oktober, eind oktober dat ik deze opneem. En half Nederland loopt volgens mij te snotteren en te kuchen. Dus ik ook. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo vaak verkouden, maar deze hakt er bij mij wel aardig in. Dus als ik af en toe moet hoesten, alvast mijn excuus daarvoor. En als je denkt, je stem klinkt anders dan anders. Daar gaan we dus al. Dan weet je waarom. Compenseren. Wat betekent het nou eigenlijk? Nou, als ik het even in mijn eigen, ik hoop Jip en Janneke taal uit mag leggen, dan betekent het dat ik hou het even op een paard, hè, dat een paard ergens een ongemak heeft of een beperking in zijn beweging en dat een ander lichaamsdeel dat gaat opvangen. Dus als ik het even nu naar ons mensen vertaal. Als jij pijn hebt in je rechter enkel of in je rechter knie, dan ga je anders lopen. Want je probeert, ik ga het bijna automatisch nu, ik loop over straat, ik ga het bijna automatisch nadoen. Maar als ik me voorstel dat ik pijn in mijn enkel heb gehad en ik heb al een paar keer mijn enkelbanden gescheurd. Dus ik weet ook heel goed hoe dat voelt. Ja, dan wil je er eigenlijk zo min mogelijk opstaan. Dus dan ga je eigenlijk je bewegingspatroon veranderen. Grappige is trouwens wel, wat ik inmiddels ook heb geleerd. Zet 10 paarden op een rij met bij wijze van spreken pijn in hun kogelgewricht achter. En ze lossen het alle 10 net even anders op. Wat je heel vaak hoort is dat mensen zeggen, het is diagonaal. Hè? Dus een paard heeft rechtsachter een probleem. Dan gaat hij het linksvoor opvangen. Nou, inmiddels weet ik dus van de dissecties bij Stefania Vermeulen van Equine Studies. En ook van het online leerprogramma van Teerza Hendricks. Dat niet het geval is. Of niet hoeft te zijn. Er zijn paarden die aan dezelfde kant compenseren. Dus rechtsachter, rechtsvoor. Er zijn inderdaad paarden die het diagonaal doen. Er zijn paarden die met alle 4 de benen compenseren. Weet je, daar kun je niet echt. Ik zie nu, sorry hoor, ik ben even afgeleid. Maar ik zie nu echt een kou met een plastic potje mayo. Oops, in zijn bekken en laat hem nu vallen. Ik weet niet wat hij ermee doet. Waarschijnlijk is hij schatten aan het verzamelen of zo. Geen idee. Maar hij was er echt een heel eind mee aan het vliegen. Nou komt iemand anders. Die komt even dat potje. Nou, sorry hoor, ik ben helemaal afgeleid. Ja, ik bedoel, ik zie ze wel eens dingen jatten. Maar zulke grote plastic potjes heb ik nog niet eerder gezien. Ik vond het wel, ik zeg A for effort. Hè? Maar goed, terug naar die compensatie. Ik denk dat er 2 dingen belangrijk zijn aan het compenseren. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je het opmerkt. En dat is best wel lastig. Want als ik om me heen kijk, dan met de kennis die ik nu heb en ook de kennis die ik van de primitives heb mogen opdoen, dus de Bosnian Mountain Horses en ook wel voor een deel de Konings. Alhoewel ik die laatste minder vaak heb geobserveerd dan de Bosniërs. Die paarden laten over het algemeen een hele functionele beweging zien. En met functioneel bedoel ik dus echt functioneel voor het paard zelf. Niet dat ze spectaculair zijn en dat ze hoge dressuurpunten zullen scoren. Maar echt functioneel voor zichzelf. Dus zo recht mogelijk. Want rechter en hoe symmetrischer over het algemeen een beweging, hoe evenrediger de belasting. Hè? Je kan je ook wel voorstellen dat mijn dominante been is rechts. Maar dat betekent ook dat, dat mijn rechterkant anders belast wordt dan mijn linkerkant. En dat misschien mijn rechterkant iets eerder schades krijgt. Misschien doet mijn rechterkant dat wel. Omdat mijn linkerkant iets niet kan. Hè? Dat weet ik ook niet. Ik bedoel, paarden zijn ingewikkeld, mensen ook. Maar goed, symmetrisch bewegen is over het algemeen wel zo handig. Hè, ga maar na bij bijvoorbeeld een auto. Hè? Als je, stel dat je de rechterkant van je banden goed zou oppompen en de linkerkant van je banden heel zacht. Nou, dan krijg je een slijtageverschil in de banden. De banden die harder opgepompt zijn, die slijten anders af dan de banden die je zacht hebt gelaten. Nou, dus als ik het heb over functionele beweging, dan wil ik dat gewoon zo symmetrisch mogelijk, zo efficiënt mogelijk. Dus ja, geen extra bewegingen, geen enorme knieactie. Dat is allemaal helemaal niet zo functioneel, tenzij je tenzij er een paar boomstammetjes in de weg liggen. Of je bijvoorbeeld door water moet lopen. Hè. Dan is het even functioneel dat je je gewrichten wel kunt gebruiken. Maar anders niet per se. Is het niet per se nodig dat je continu enorme knieactie hebt. Maar goed, als ik dan dus kijk naar onze gedomesticeerde paarden. Dan zie ik heel vaak paarden ja, met toch ergens een afwijking in de beweging. Een beperking, iets wat niet zo functioneel is. En dat is waar ons oog eigenlijk aan gewend is. Dus een compensatie is voor ons gedomesticeerde paardeneigenaren, denk ik, een stuk lastiger te zien. Want zeker als het je eigen paard is, is het je normaal over het algemeen. Daarbij komt ook vaak dat we heel vaak niet eens gewend zijn om op die manier naar onze paarden te kijken. Dus ja, je ziet zo'n eerste compensatie zie je vaak niet zo heel erg goed. Hè? Mensen zeggen wel eens, paarden zijn meesters in compenseren. Nou ja, ik weet niet. Ik denk inderdaad dat ze daar ten dele heel goed in zijn. Maar wat ik ook heel erg interessant vind, is dat wat ik ook geleerd heb, is dat primitives niet per se, voor zover ik dat dan hè, kan nagaan en kan weten, maar niet per se alles gaan compenseren. Dus ja, is het maar weer eventjes de vraag, is het normaal dat paarden compenseren? Maar daar kom ik zo op. Dus nou ja, meesters in compenseren, hou je nog even van me te goed. Wij zien het dus niet altijd even snel. En dat betekent dat we misschien dingen blijven vragen van het paard die hij op dat moment niet kan. Dus als jij pijn hebt in je rechter enkel, dan ga je vanzelf wel wat minder doen, denk ik. En dan ga je je belasting aanpassen. Dan ga je, stel dat je een hardloper bent, ja, dan ga je dan even niet hardlopen, bijvoorbeeld. Stel dat je altijd naar school of naar werk heel veel moet lopen, dan ga je daar misschien een andere optie voor zoeken. Dus, nou, dat is iets wat we denk ik bij onze paarden soms dan nalaten. Omdat we het niet zien, dat ze compenseren. Aan de andere kant is het zo dat compenseren wel heel nuttig is. Dus op het moment dat je paard niet meer kan compenseren, dus dat hij uitgecompenseerd is, heb je een groter probleem. Want dan, ja, dan is de motor definitief in de soep gedraaid. En ja, dan denk ik dat het over het algemeen het meest eerlijk is dat je je paard dan moet laten gaan. Want ja, als hij uitgecompenseerd is, betekent het dat hij zijn pijntjes en zijn ongemakken en zijn beperkingen niet meer kan opvangen. En dan is het lijf dus eigenlijk gewoon op. Dus ja, dat is misschien een beetje kort, maar ja, kan er ook niet heel veel meer van maken, denk ik. Ik denk dat je compensaties wel kunt leren zien. Maar daarvoor moet je weten waar je op moet letten. En er zijn echt wel wat indicatoren die kunnen wijzen op ja, dat er ergens iets niet goed gaat. Dat is dus ook een van de dingen die ik heb geleerd bij mijn opleiding van equine studies. Dat er bepaalde markers zijn voor problemen. Dan kan ik natuurlijk niet zeggen, nou, ik denk dat er een probleem is met het mediale patellabandje. Hè. Zo specifiek kan ik niet kijken. Maar ik kan wel zeggen van, goh, ik zie dat de knie niet zo mooi beweegt. Oh, er komt een heel lawaaierig busje voorbij. sorry daarvoor. En maar ik kan wel bijvoorbeeld zeggen, ik zie dat de knie niet mooi beweegt. Ik zie dat de spieren die betrokken zijn bij de knie, nou, daar zie ik misschien wat onrustige patronen in. Hè. Dus dat er bijvoorbeeld, nee, je kan aan de buitenkant zien dat er te veel stretch, te veel druk op een spier staat. Soms kun je zelfs zien dat er patronen in zitten die er niet in horen te zitten. Dan zit er vaak een scheur in. Nou, je kan je voorstellen dat als de spieren die de knie aansturen, ja, als die in de problemen zitten, dat dat effect heeft. Ik kan bijvoorbeeld zien dat een paard met zijn teen sleept heel veel. Ook in zijn vrije, in zijn eigen omgeving. Dat is ook een indicatie dat er iets hamert. Of hapert aan de knie. Dat zijn dan indicatoren die wijzen richting de knie. Is het dan per se de knie? Weet ik niet. Ik zou ook kunnen. Knie, hak en eigenlijk ook heup zijn heel erg met elkaar verbonden. Maar knie en hak helemaal. Omdat de spieren en pezen dusdanig daar zitten. Dat als de knie buigt, moet de hak ook buigen. Het kan niet. Als het niet zo is, als de knie buigt en de hak buigt niet, dan heb je een heel groot probleem. Want dan is een van de spieren gewoon, of een van de pezen gewoon door. Dus je kunt echt wel leren om het lijf van je paard beter te leren kennen. En eigenlijk denk ik dat als je wil rijden of als je echt wilt trainen, dat je eigenlijk je paard verplicht bent om dat te doen. Want ik heb het wel eens vaker gezegd. Ja, ik ga niet naar een trainer, een personal trainer of een fysiotherapeut die geen flauw verstand heeft van anatomie en biomechanica, die niet weet hoe mijn lijf in elkaar zit. Ja, die ga ik natuurlijk niet aan mij laten prutsen. Daar ga ik naar iemand die daar wel verstand van heeft. Dat klinkt heel logisch. En toch mogen wij als paardenmensen, mogen wij zonder enige kennis een soort fitnesstrainer zijn van onze paarden. En zonder ooit eens een paard van de binnenkant te hebben bekeken. Ja, daar ben ik misschien een beetje. Misschien vind je dat extreem. En denk je, ja, dat gaat toch altijd goed. Maar ja, ik zie dus dat het heel vaak fout gaat. En ik ken heel veel paarden die toch een keer een pestblessure krijgen. Of vage kreupelheden. En ja, hoe lullig ook de meeste. Zeker de meeste peesblessures ontstaan nog altijd door overbelasting en overtraining, verkeerde training. En dat betekent dus dat we dat eigenlijk zouden kunnen voorkomen als wij meer kennis zouden hebben, als we erop gaan zitten. En ja, weet je, dat is ook wijsheid die ik helaas wat te laat heb opgedaan en waar mijn paard leergeld voor heeft betaald. Want ja, hij had denk ik al zijn lijf was al misschien op sommige plekken niet heel, op sommige dingen niet helemaal ideaal. Maar als ik meer had geweten, beter had geweten, had ik eerder in kunnen grijpen. Dus, compenseren is dus aan zich niet erg. Het is wel fijn als je het sneller ziet dan wanneer het eigenlijk al, als je paard echt kreupel begint te lopen. Dan denk ik dat er eigenlijk al een aantal compensaties hebben plaatsgevonden. En dan op een gegeven moment houdt hij het niet meer. En dan ga je het zien. En dan weet ik dat heel veel van jullie er een therapeut bij halen. Wat ik goed vind. Hè? Want iemand met je mee laten kijken naar je paard, die wel die kennis heeft opgedaan van het lijf, is wel heel fijn. Dan nog denk ik dat het wel fijn is dat je in basis ook een beetje kennis hebt als eigenaar. Maar goed, ik snap ook dat je dat het niet je werk is, maar je hobby, een paard. Dus ja, dat je er niet zoveel tijd in steekt als iemand die daarmee zijn geld verdient, dat is natuurlijk logisch. Maar het is ook heel erg belangrijk om je te realiseren, goh, waar kijkt zo'n therapeut of trainer? Hè? Want je kan natuurlijk ook gewoon goed les nemen om te zorgen dat je je paard dat je je paard op een juiste manier laat bewegen. Maar eigenlijk vind ik wel dat zodra iemand daar zijn geld mee verdient, dat diegene zeker een keer een paard van de binnenkant heeft moeten bekijken. Want dan weet je waar je over praat. En niet één keer. Ik heb nu 4 dissecties meegemaakt. Nu 3. En er staat er nog 1 op de rol. En ik ga er nog 1 meemaken. En dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel. Want ja, elke dissectie is weer anders. Maar het geeft me elke keer ongelooflijk veel inzicht. En dat maakt me ook heel erg bescheiden. Omdat ik... Ja, weet je, je denkt dat je dingen weet. En ja, ik weet uiteraard ook wel dingen. Maar als je bij zo'n dissectie zit, dan zie je ook gelijk... Ja, dat je ook een heleboel misschien niet weet. En niet van de buitenkant kan zien. En ja, hoe complex het allemaal is. Dus ja... als je les neemt van iemand, dan mag je er wel van uitgaan dat diegene verstand heeft van zaken. Maar doe wel een beetje je onderzoek, zou ik adviseren. Kijk of iemand op zijn minst kan uitleggen aan jou wat verticale balans is. Alhoewel er ook al weer discussies over zijn of je dat wel zo moet noemen, maar vooruit. Of die dat kan uitleggen. Of die kan uitleggen hoe... En wat er gebeurt als je een paard bijvoorbeeld met zijn hoofd helemaal over de grond loopt. Wat er gebeurt als je paard in rolkuur loopt. Welke invloed dat heeft op het bekken. En als iemand dat aan je uit kan leggen, dat is wel dat zou ik zelf persoonlijk nu, met de kennis die ik nu heb, wel heel erg fijn vinden. Want dan weet je ook dat iemand weet waar die mee bezig is. Maar goed, ik dwaal af. Dus als je een therapeut hebt, die gaat dan kijken, dan hoor je ook wel eens van, nou, je paard compenseert hier, die zit hier vast. Dat ga ik losmaken. En daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Ik ben zelf heel erg voorzichtig geworden. Onder meer omdat ik dus die dissecties heb gezien. En omdat ik heb gezien, ja, ik kan een behoorlijk goede inschatting maken waarom iets vast zit. Maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Nou, dan kun je dus nog naar een dierenarts gaan voor verder onderzoek. Dan weet je vaak iets meer. Maar je weet nooit het hele plaatje. Dat is gewoon best wel kostbaar. En ook, ja, je krijgt niet alles in beeld. En dat wat je in beeld krijgt, ja, wil niet eens zeggen dat daar ook precies de klachten vandaan komen. Dus, maar goed, dat terzijde. Dat losmaken. Stel, er zijn best wel veel paarden die ik tegenkom die het bindweefsel in de hals strak hebben staan. En wat verdroogd hebben. Bindweefsel wat strak is en verdroogd, dat is vaak een teken dat het compenseert. Dat het, nou, dat noem je, of je noemt het ongezond bindweefsel, fascia, hoe je het ook wil noemen. Bij sommige paarden kun je echt, zeg maar, vanaf de manen naar beneden, naar de onderkant van de hals, kun je verticale lijnen zelf zien staan in enkele gevallen. Dan zie je echt, ja... In het Engels noemt Tirza het altijd heel mooi fibrotic bands. Dus echt bandjes als het ware, extra bindweefsel. Nou, wanneer maakt het lijf extra bindweefsel aan? Voor meer stabiliteit, als het nodig is. En ja, dan betekent dat dus... Dan kan je dus voelen, hey, dat bindweefsel, die fascies zijn verstrakt. Nou ja, op zich verstrakte fascies, die... kunnen pijnsignalen, als er in het bindweefsel zitten receptoren, proprioceptoren. Die zijn eigenlijk bedoeld om temperatuurveranderingen waar te nemen, om een vlieg op de huid waar te nemen. Temperatuur en druk, vliegen. Maar op het moment dat er heel veel druk op die vrije zenuwuiteinde komt, die proprioceptoren, dan... gaan ze continu een pijnsignaal naar de hersenen afgeven. Dus ja, dat hele strakke bindweefsel kan echt wel een probleem zijn. Maar als je het los gaat maken en dat was niet het oorspronkelijke probleem, dan zal het lijf opnieuw weer extra bindweefsel aan gaan maken. Dus wat ik maar zeggen wil, ik snap vanuit therapeutisch oogpunt dat je denkt, ja... Ik moet daar wat mee, want het kan bijvoorbeeld pijnlijk zijn, zo'n compensatie. Het kan het paard in de weg zitten. Maar de compensatie weghalen zonder te weten wat de oorzaak is, en ja, die oorzaak vinden is echt heel erg lastig, kan er ook weer voor zorgen dat je paard misschien of nog slechter wordt, hè, door het ijs zakt, zeg ik dan altijd. Of ja, dat hij het weer opnieuw gaat aanmaken, omdat het oorspronkelijke probleem niet weg is. En de hals is een van de meest flexibele delen van de wervelkolom, dus nou ja, die vangt veel op. En daarbij is het ook nog eens zo dat de lage hals niet meer de steun heeft fysiek van ligamenten, zeg maar even, zoals de natuur dat bedoeld heeft. Ja, dus de primitieve paarden hebben die steun nog wel. Die zijn dus minder lenig, maar wel stabieler. Onze paarden hebben die steun niet meer. Dus die zijn leniger, maar ook instabieler. Dus die lage hals komt best wel onder druk te staan. Ja, en als er een probleem is, bijvoorbeeld in de lage hals op botniveau, en het lijf maakt daarom extra bindweefsel aan, en jij gaat dat weghalen, maar die lage hals is nog steeds super instabiel, en is er bijvoorbeeld artrose, ik noem maar wat, of weet ik veel. Ja, dan zal dat lijf continu die compensatie aan blijven maken. Dus wat ik maar zeggen wil, je kunt een compensatie wel weghalen, laten halen door een therapeut, maar je moet je wel heel goed beseffen wat de mogelijke oorzaken of wat de mogelijke gevolgen daarvan kunnen zijn. En nu kan je zeggen van, nou ja, weet je, we halen hem weg en we kijken wat hij doet. Wordt hij beter, wordt hij slechter? Dat kan. Maar dan moet je wel echt goed monitoren. En daar ook echt heel, dan moet je denk ik als therapeut ook heel eerlijk in zijn. En misschien ook als eigenaar naar vragen van, hé, wat maak je los? Wat doe je? Maak je los? Hè? Dat klinkt altijd zo alsof je iets van het paard loshaalt. Maar goed, je snapt wel wat ik bedoel, denk ik. Dus vraag dat ook, hè, als je iemand bij het paard had, van wat doe je nu en waarom? En als dit los is, kan dat nog gevolgen hebben? Kan ik dingen gaan merken? Nou ja, en het ligt er een beetje aan hoe een therapeut erin zit. Als ik kijk naar de tijd dat ik echt begon. En begon ik als sportmasseur. Nou, dan wilde ik gewoon al die spieren lekker los hebben. Want een paard wat zijn spieren lekker los heeft, dat kan lekker bewegen. En in basis klinkt dat super logisch. Maar nu heb ik meer kennis en denk ik, ja, die spieren zitten niet vast zomaar. Er zit een reden achter. Dus nee, dat heeft ook te maken, denk ik, met het opleidingsniveau van de therapeut, de visie. En sommige mensen gaan heel erg voor alles weghalen en oplossen. Ik ben zelf iets gereserveerder daarin. Ik denk dat ik niet alles kan oplossen, omdat ik het niet. Ja, ik zie soms gewoon dingen dat ik denk, ja, geen idee of ik daar iets mee kan. Want ik weet inmiddels hoe complex het is. Dus daar hangt het allemaal van af. Ik hoop dat je me nog kunt volgen, want volgens mij ben ik met mijn snotterige hoofd misschien een beetje aan het in herhaling aan het vallen. Maar goed, als je er nog bij bent, top. En waar ik het ook met je wilde over hebben, want we hebben het natuurlijk de hele tijd nu over fysieke compensatie. Maar ik wil het ook toch nog heel even een klein zijsprongetje maken naar mentale of emotionele compensatie. Want als je een beetje niet onder een steen geleefd hebt in paardenland, dan heb je misschien wel gezien dat ESDR, dus zeg maar EMDR, maar dan voor paarden, dat best wel populair wordt. Hè? Dat veel mensen dat aanraden aan elkaar en dat mensen daar ervaring mee hebben. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelf geen ervaring mee. Een klant van mij wel. En ik heb nog ook even contact gehad met een collega van mij, Hester Stassen. Die heeft daar ook wat ervaring mee. En heb ik ook even mee kunnen sparren van, joh, wat heb jij nou gezien? Ik heb de mensen zelf ook gesproken. En nou, ik denk dat het op zich best een mooie tool is om een patroon te doorbreken. Ik weet niet of de term EMDR helemaal gelukkig gekozen is, maar nou ja, what's in the name, hè? Maar op zich is het wel zo, en dat weet ik ook nu ik de laatste dissectie online heb gekeken bij Equine Studies, was er ook een neuroscientist aan het woord. Een professor in neurowetenschappen. En die zei ook, ja, op een gegeven moment, wat je krijgt is dat als gedrag werkt, dan gaat dat brein dat als een soort patroontje herhalen. Als het werkt, dan ga je dat gewoon vaker doen. Hè, dus als een paard bijvoorbeeld merkt dat als hij pijn heeft en hij bijt jou en jij stopt met wat je dan ook aan het doen was, en hij merkt dat werkt, dan zal daar op een gegeven moment een soort neuropad ontstaan. Van, hey, bijten levert mij op iets op wat ik wil. Dat ga ik dus vaker doen. Dus wat ESDR eigenlijk... Ik moet even ergens door. Dus als je denkt, wat praat je raar? Ik moest even onder een poortje door. Maar als ESDR zo'n patroon kan doorbreken, denk ik, dat is hartstikke mooi. Het is eigenlijk net als met fysieke compensaties. Als het onderliggende oorzaak niet weg is. Hè, dus stel je hebt een... Wat ik heel vaak zie is dat mensen paarden een ESDR... traject in laten gaan vanwege met name schrik- en angstgedrag. Daar is het wel op bedoeld. Of daar is het wel voor bedoeld. Ja, dan... stel dat er neurologisch iets aan de hand is met zo'n paard. Dat het brein dus continu signalen geeft van pijn. Dat kan dus. Het kan ook zijn dat de aansturing van bepaalde spieren niet in orde is. Waardoor je paard minder controle over zijn lijf ervaart. En mijn ervaring is dat paarden die minder controle over zijn lijf, over het lijf ervaren, daar heel nerveus van kunnen worden en gestrest. Sommige paarden schikken zich daarin. Dat is wel meer een freeze. En eigenlijk is dat ook een stressreactie. Het kan zijn dat een paard veel angstgedrag toont omdat hij pijn gewoon in zijn lijf heeft. Hè? Dus dat hij misschien ergens een blessure heeft. Of misschien een slecht passend zadel. Het kan zijn dat het management niet op orde is. Dus dat het paard in een groep staat waar hij niet tot rust komt. Waar hij te weinig te eten heeft. Weet je? Dat soort dingen. Dus dan kan je wel zo'n traject ingaan. En... het kan zeker wat doorbreken, maar of het op de lange termijn effect heeft, en dat geldt eigenlijk voor alles wat je doet, of het op de lange termijn effect heeft, dat heeft er maar mee te maken of de oorzaak weg is. En ik denk ook dat het uitmaakt, dat als je de oorzaak misschien niet helemaal weg kunt halen, dat je dan in ieder geval je belastbaarheid, dus de vraag die je aan je paard stelt, dat je die naar beneden brengt. Waarmee ik niet zeg dat je helemaal niets met je paard moet doen, maar... Ja, een compensatie zit er niet voor niets, over het algemeen. En ja, als je niet zeker weet of je de oorzaak hebt opgelost, dan is het voor je paard eigenlijk de vraag, of is het geen vraag, maar dan is het voor je paard zit er weinig anders op dan maar door te blijven compenseren. En dat kunnen ze verrassend lang volhouden. En ja, als ik het eventjes... heel plat zegt, ligt het er ook een beetje aan. Dus hoe goed je als eigenaar kunt kijken en in de gaten hebt dat er compensatie plaatsvindt. Hè. Als jij bijvoorbeeld nog een beetje in het meer, mag ik het ouderwets noemen? De ouderwetse gedachtegang zit van, een paard moet naar mij luisteren. En als die dat niet doet, dan speelt hij de baas over mij. En dan zijn we helemaal ver van huis. Als je nog met die gedachtegang... veel in je hoofd zit, dan is het risico dat je je paard gaat overroelen en streng gaat zijn op het moment dat hij bijvoorbeeld, stel dat hij naar je been trapt of wegloopt met opstappen of wegrent of moeite heeft met links ombuigen. En op het moment dat jij alleen maar heel streng gaat worden, druk je eigenlijk zijn communicatie in de kop. De kop in. Dan zit er voor hem weinig anders op dan maar meer te gaan compenseren. Of heel erg boos te worden. Dat wil je eigenlijk ook niet. Want dat gevecht, als het paard echt hard terug gaat vechten, dan kunnen er hele gevaarlijke situaties ontstaan. Dus, ik weet niet of dit een hele beste podcast is eigenlijk. Het is een onderwerp waar ik wel heel veel... mee heb en veel van vindt, maar ik hoop dat je er een beetje wijs uit hebt kunnen worden. Kort gezegd, compenseren aan zich is niet heel slecht. Het is wel heel fijn als je als eigenaar het snel herkent, zodat je ook je management, je training kunt aanpassen. Ik sta hier voor een enorme plas, want het regent en ik weet niet hoe ik hier zonder natte voeten doorheen ga komen. Dan maar dwars er doorheen. Hè. Iedereen gaat langs de kantjes. Oh, echt, Jolien. Dit wordt toch geen goede podcast zo als je de hele tijd afwijkt. En afdraalt. Excuus. En dus zorg dat je het als eigenaar leert zien. En daar heb ik trouwens nog wel iets leuks voor. Als je dat nou graag zou willen leren. En ja, ik weet dat het ook een beetje spannend en confronterend is. Daar doe ik workshops voor. Maar je zou het ook in een privé traject bij mij kunnen doen. En dan spreek ik een aantal sessies met je af. En dan gaan we gewoon helemaal naar jouw paard kijken. En dan ga ik je ook zelf leren kijken en voelen. Zodat je zelf beter weet waar je op moet letten. En uiteindelijk ben jij degene die, die de beslissingen maakt voor je paard. Dus wat dat betreft wel. Tenminste, ik vond het heel fijn toen ik die kennis had. Dus dat kan in een workshop. Dan kom ik gewoon bij jullie op stal. Moet je een paar stalgenoten organiseren. En dan kan ik gewoon in het weekend of wanneer je maar wil bij jullie komen. Maar het kan dus ook privé. Maar dan ligt het er een klein beetje aan of je een beetje op een route ligt waar ik bij kan. Dat zou een belangrijke tip zijn. Zorg dat je dat soort dingen ziet. Ik heb er al een aantal genoemd. Hè. Het slepen met de teen is er eentje. Nou ja, hoe meer spierlijnen je ziet, hoe minder lief het mij is. Dat is er ook één. Kun je eigenlijk ook wel aanzien dat er compensatiepatronen plaatsvinden. Nou, en zo zijn er echt nog wel meer dingen die je ook met een minder getraind oog best wel kunt leren herkennen. En dus ook nog realiseer je heel goed dat als een therapeut bij jou is en die haalt compensaties weg, vraag dan even wat en waarom. Wat de therapeut weghaalt en of die ook kan uitleggen waarom. Of je daar misschien ook nog iets van zou kunnen gaan merken aan je paard. Ik zie weer een kou met een enorme noot in ze. Ze zijn van alles aan het verzamelen, joh. Nou, sorry hoor. Dus, focus is vandaag niet zo heel erg sterk. Maar je gaat ook een beetje met mij mee op wandeling, moet je maar denken. En zorg dus ook bij emotionele, mentale compensatie. He, dat als je dat op gaat lossen met EMDR of bijvoorbeeld, je kan EMDR doen, ESDR of met bepaalde trainingsmethoden. Als je paard geen optie heeft om nee te zeggen, ja, dan als je eigenlijk in je trainingsmethode je doel is om toch het gedrag te krijgen, of je dat nou aardig doet of minder aardig doet, als dat echt je enige doel is, dan ga je denk ik voorbij in communicatie. En dan wordt het een beetje één richting verkeer. En dan is het eigenlijk een beetje, jij zegt wat het paard moet doen en het paard moet gewoon gehoorzamen, punt. Als je dat doet, dan en hij heeft wel degelijk een probleem, wat eigenlijk altijd zo is, hè. Hoe lastig het voor ons ook te begrijpen is. Een paard wat tussen aanhalingstekens probleemgedrag vertoont, heeft gewoon een probleem. En of dat nou fysiek is of in het management ligt, of geen idee. Oud trauma kan ook. Op het moment dat je de communicatie de kop indrukt en het paard eigenlijk nog maar één keuzemogelijkheid geeft, en dat is de weg die jij wil bewandelen, vraag je eigenlijk ook om compensatie. En nogmaals, het kan heel lang goed gaan. En daarom kunnen heel veel mensen ook denken, hey, kijk maar, het werkt toch. En dat kan, wat ik zei, dat kan heel lang goed gaan. Dat kan maanden, soms zelfs jaren duren voordat zo'n paard uiteindelijk door het ijs zakt. Sommige paarden zullen emotioneel, zeg, mentaal exploderen. En die krijg je dan op die manier toch terug. Of sommige paarden, de meeste eigenlijk, zijn toch zo lief dat ze, of ik weet niet of het lief is, of hebben te weinig, misschien wel te weinig zelfrespect of zo, te weinig eigenwaarde, dat ze het dan toch maar voor ons gaan doen. Niet kunnen of niet durven communiceren dat het niet gaat, of door onwetendheid van ons niet goed begrepen worden. En die gaan dan uiteindelijk fysiek stuk. En nogmaals, weet je, dat kan echt jaren duren. Hè? Dus alleen als je er dan achter komt dat het fout zit, dan is er eigenlijk niet echt meer een terugweg. Dus ja, korte samenvatting van mijn toch wel wat lange gewauwel. Zorg er gewoon voor dat je er snel bij bent. Compenseren aan zich is niet fout. Oh, je had nog een meesters paarden zijn meesters in compenseren van mij te goed. Wat ik nog geleerd heb is dat de primitives over het algemeen minder lijken te compenseren, maar eerder gaan rusten. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Hè? Als jij een blessure hebt, wat heb je dan nodig? Wat heeft je lijf dan nodig? Sorry, er komt een groot voertuig achter mij aan. Wat heb je dan nodig? Rust. Zodat je kunt herstellen. Maar ja, zo'n primitive loopt ook niet tegen de grenzen van mensen aan. Hè? Die loopt ook niet tegen de wensen van mensen aan. Dus die kan ook de tijd nemen om te rusten. En die kan ook, wat het grote voordeel ook voor een primitive is, die heeft meerdere paarden om zich heen met gewoon functionele biomechanica, met functionele beweging. Dus wat ik eigenlijk al aan het begin van deze podcast zei. En wat ze heel goed lijken te doen, is hun beweging, ja, als het ware weer synchroniseren met die van de gezonde paarden. En zo pakken ze zelf weer ook automatisch een gezond bewegingspatroon aan. Dus ja, dat vind ik nog wel een overdenkertje. Want paarden zijn meestal in compenseren. Maar ik denk dat dat misschien wel meer voor domestics geldt. Niet zozeer voor de primitives. Of niet zozeer voor, ja, zoals de natuur het bedoeld heeft. En dan kun je je afvragen of dat meesterschap wel zo wenselijk is. Ik zou ervan willen maken, paarden zijn meesters in communiceren. En mensen zijn meesters om daarnaar te luisteren. Want dan heb je in die end, denk ik, voor beide het meeste plezier. En hou je je paard gewoon het langst gezond en fit. Nou, mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, mocht je interesse hebben in zo'n workshop of in zo'n traject, neem gerust contact met me op. Dat kan via Instagram. Maar dat mag ook met een mailtje jolien@paardenfeest.com. Superleuk ook als je deze podcast deelt. Daar help je me weer mee. En ik hoop dat je er wat aan had. Sorry als het af en toe een beetje afdaalde. Maar hey, dat hoort erbij als je naar mij luistert. Ik wens je een hele fijne dag en heel graag tot de volgende. Hoi hoi.